We waren nog maar net bekomen van de ontdekking van de onbekende Rembrandt toen gisteren het Nationaal Museum van Volkenkunde bekendmaakte een uniek Japans topstuk ontdekt te hebben. Dit kunstwerk bleek 100 jaar in privébezit te zijn geweest. Daan Kok, conservator van het museum, gaat ons alles vertellen over deze bijzondere vondst en wat daaraan vooraf ging. En voor luisteraars die vast willen zien waar we over praten, op de Facebookpagina van Amsterdam FM staat een afbeelding. Goedemiddag Daan.
Goedemiddag.
Welkom in de uitzending.
Dankjewel.
Van ongekende betekenis, sleutelstuk binnen Japan-collectie, volstrekt uniek topstuk. En dat is nog maar een greep uit de superlatieven die jullie in het persbericht gebruikten. Hoe vaak komt het voor dat zo'n uniek stuk gevonden wordt?
Ik dacht nooit, maar het is toch nu al één keer. En... Ja, het is heel ongebruikelijk. Niemand wist van het bestaan van een kamerscherm van deze kunstenaar. Dus als iemand mij van tevoren gevraagd had of dat bestond, dan had ik nee gezegd. Maar het is, blijkt dus wel het geval te zijn.
En hoe gebeurt zoiets?
Ja, dit is ook een heel uitzonderlijk verhaal. Want het is dus heel lang in Nederland geweest. In elk geval 100 jaar, maar misschien wel 180. En ja... Het is onder de radar gebleven. Het was in privébezit bij mensen die heel goed wisten wat het was, alleen de naam van de kunstenaar niet kenden.
Ja. En in welk land was het in privébezit?
In Nederland.
In Nederland. Ja. En komt daar dan op een gegeven moment iemand op bezoek die denkt, hey, wat staat daar? En dan gaat het balletje rollen? Of
Ja, dat is eigenlijk precies hoe het gegaan is. Ja. En die kwamen uiteindelijk bij ons terecht. Dus via... Zeiden ze, we moeten daar specialisten bij halen. En een van die specialisten was mijn voorganger hier op het museum.
Ja.
Dus op die manier werd ik gecontacteerd en kreeg ik dat verhaal te horen, wat ik eerst niet geloofde, maar nadat ik het gezien had wel.
En wat voor periode neemt zo'n proces in beslag?
Ja, dat is wel bijna 2 jaar wat er over heen gegaan is.
Mm-hmm. En waren de eigenaren makkelijk bereid om het te verkopen?
De eigenaren waren in eerste instantie heel verbaasd, want het was natuurlijk een familiestuk wat ze al heel lang kenden. En waar ze zelf een enorme waarde aan hechten qua betekenis binnen de familie met allerlei verhalen die daaromheen hingen, et cetera. Maar ze wisten niet wat voor belang het had voor de kunstgeschiedenis van Japan en de relatie tussen Nederland en Japan. Zij waren in eerste instantie heel verbaasd en ja... Het is natuurlijk niet zo makkelijk om afstand te doen van een stuk wat al zo lang in de familie is. Iedereen zich kunnen voorstellen, denk ik.
Ja, want het was 100 jaar in privébezit binnen dezelfde familie.
Ja.
Oké. En je noemde al, het is een scherm. Kun je wat uitgebreider beschrijven waar we hier over spreken?
Ja, het is een kamerscherm. En een Japans kamerscherm is in feite opgebouwd uit panelen die aan elkaar scharnieren. In dit geval is het 8 panelen breed. Het is ongeveer 1,70 hoog. En als je het helemaal uitklapt, is het 4,70 meter breed. Dus het is behoorlijk groot.
Ja.
En op die panelen is een schildering op zijde gemaakt. En die stelt de baai van Nagasaki voor. Dus het is een heel groot landschap. Echt een vergezicht over de baai met allerlei schepen daarin. En dus ook het eilandje Deshima, want dat lag in de baai daar. En dat was het eilandje waar de Nederlanders woonden en handelden.
Ja, en ik las over de afbeelding dat het Nederlandse schip Marijn Hillegonda daarvoor gefigureerd heeft, zeg maar. Dat slechts eenmaal naar Japan zeilde. Betekent dat dit schip gezonken is?
Nee, dat betekent niet dat het schip gezonken is. Nee, de Nederlandse handelsschepen die naar Japan voeren, waren niet altijd dezelfde schepen. En toevallig hebben we in zekere zin het geluk dat dit schip die reis maar één keer gemaakt heeft. En dat we daardoor weten precies van wanneer het kamerscherm moet zijn.
Ja.
Maar er waren ook schepen die wat vaker naar Japan heen en weer voeren.
Ja, en de kunstenaar is, ik spreek het misschien niet goed uit, maar Kawahara Keiga.
Ja, ja, Kawahara Keiga.
Keiga, sorry. Wat maakte hij zo nog meer?
Nou, hij heeft een ongelooflijk uitgebreid oeuvre. Hij kon heel veel. Alles wat hij deed was in heel groot detail. Maar hij schilderde vooral in opdracht van de Nederlanders ongeveer alles wat los en vast zat in Japan. Dus hij schilderde genrestukken uit het leven van de Japanners. Dat je kon zien allerlei verschillende momenten in het leven van Japanners van verschillende statuur. En hij schilderde ook vogels en vissen ter visuele documentatie voor het onderzoek van sommige Nederlanders. En hij schilderde gereedschappen, maar hij schilderde dus ook landschappen zoals dit. Alleen alles op kleinere formaten, soms op papier, soms op zijde, soms hangrolschilderingen, maar nooit een kamerscherm, dachten we.
En waarom werkte hij vooral in opdracht van Nederlanders?
Nou, hij was een schilder in Nagasaki, dus in de stad waar ook dat eilandje Deshima aan vast ligt. En hij was toegewezen aan de Nederlanders. Kijk, het was een tijd waarin geen fotocamera's bestonden. Nou, dat is niet helemaal waar. Ze bestonden wel, maar ze waren nog niet zo ver dat ze die mee konden nemen, onder andere zo naar Japan.
Ja.
Mensen hadden gewoon visuele documentatie nodig van allerlei zaken. En Keiga werd toegewezen aan de Nederlanders. Dus zij konden hem opdrachten geven voor alles waar zij visuele documentatie van wilden hebben.
Oké. En is er een idee over de geschatte waarde van het scherm destijds en vandaag de dag?
Nou, we hebben natuurlijk allerlei ideeën daarover in die tijd. Kijk, het is heel simpel. Het scherm is behoorlijk groot. Dus als je alleen al naar materialen gaat kijken, het maken van het scherm, de uren die daarin gaan zitten, de zijde waarop het geschilderd is, de pigmenten, dat is gewoon een grote investering geweest. Dus het moet in der tijd een behoorlijk kapitaalstuk geweest zijn.
Mm-hmm.
En degene die het besteld heeft, vermoeden wij, is dus ook iemand die dat echt heeft kunnen betalen. Want dat kan niet elke inwoner van Deshima zal zo'n grote opdracht hebben kunnen geven.
Ja.
En nu is het met name natuurlijk heel erg groot belang van waarde voor het in beeld brengen van de relatie tussen Japan en Nederland in die tijd.
Ja, en waarom is het stuk juist bij het Museum van Volkenkunde terechtgekomen?
Nou, eigenlijk zijn daar een paar redenen voor. Het scherm is, zoals gezegd, vermoedelijk besteld door een Nederlander. Of in elk geval iemand die aan die Nederlandse handel verbonden was. We denken ook dat het eigenlijk het grootste deel van zijn bestaan in Nederland doorgebracht heeft.
Mm-hmm.
En Museum Volkenkunde beheert de grootste collectie van schilderingen van Keiga en van zijn atelier van de wereld.
Aha.
Elkaar meer dan 500 stuks. Dus eigenlijk was Volkenkunde een heel logische plek. Ook omdat wij hier een heel grote historische Japan-collectie hebben uit die tijd waar heel veel verbindingen mee zijn.
Ja. Dank je wel. En het scherm is vanaf 5 juli, dat is vandaag, hè, te zien in het museum.
Vandaag. Ja, we hebben al behoorlijk wat bezoekers vandaag al.
Ah,
die er onmiddellijk op afgekomen zijn. Ja, dat is erg leuk om te zien.
En dan is het, als ik me niet vergis, 2 weken te zien waarna het gerestaureerd gaat worden. Klopt dat?
Ja, het is nog ongerestaureerd en die restauratie is heel hard nodig. Dus we wilden wel heel graag onze nieuwe aanwinst showen aan het publiek. We willen natuurlijk wel mensen de gelegenheid geven om er even snel naar te komen kijken voordat het weer een tijd uit beeld is. Maar ook tijdens die restauratie zullen we online dat restauratieproces openbaar maken. Maar dan kunnen mensen dus het werk zelf niet zien. Dus dat is zonde. Dus daarom zeggen we, heel eventjes kort, iedereen snel komen kijken. En dan daarna gaan we richting die restauratie.
Oké. Dankjewel Daan Kok, conservator van het Museum van Volkenkunde. En voor wie meer informatie wil, die kan kijken op www.volkenkunde.nl.